Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom, fijn om elkaar hier weer te ontmoeten in de grote kerk. Alle gasten die vanmorgen bij ons zijn, ook hartelijk welkom. En iedereen die met ons meeluistert op afstand of later de dienst beluistert, ook een hartelijk welkom. In deze eredienst gaat voor dominee Wielsleker uit Wijk bij Duurstede. En organist vanmorgen is Arjan Versluis uit Sliedrecht. De bloemen die gaan vanmorgen als groet van de gemeente naar zuster Lidie Monster. En we zoeken nog een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. Er zijn in deze dienst 3 collectes. De eerste collecte is bestemd voor het ouderenwerk. De tweede collecte die we houden die is bestemd voor de kerk. En deze 2 collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. En dan is er ook nog een 3e collecte die is voor de wijkas. En die wordt gehouden bij de uitgang en in de koffiehoek. En we bevelen al deze collectes van harte bij u aan. Dan willen we u nog oproepen om te komen morgen avond naar de bidstond die we houden voorafgaand aan de vergadering van de kerkraad en de adviescommissie. En die bidstond is morgen om 7:30 in de Hul. Dus daar bent u ook van harte voor uitgenodigd. Dan zijn de diensten volgende week, zondag 13 januari, om 9:30 in de grote kerk dominee Klaas uit Arnhem-Muiden. En om 5:15 in de Johanneskerk dominee Visser uit Wezep. Voor de kerkradioluisteraars dan een belangrijk bericht, want u kunt die dienst ook luisteren, maar dan moet u wel de knop van uw kerkradiokastje op kanaal 2 zetten. Dus daar moet u even op letten dan. Vanmiddag is er weer een dienst hier in de grote kerk, dus niet in de Johanneskerk, maar in de grote kerk. En om 4:15 gaat dan voor dominee Donken uit Wierden. Tot zover de afkondigingen van morgen. De kinderen van de zondagschool die hebben in december een psalm geleerd, psalm 118 vers 1. En die psalm die gaan we nu zingen. Psalm 118 vers 1. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Moment van persoonlijk gebed worden we nu stil voor God. Onze hulp is van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Lieflijk zijn uw woningen, Heere van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Vandaag, op de eerste zondag van het nieuwe jaar, gemeente, is dit de psalm. Een psalm vol van verlangen waarmee we de dienst gaan openen. De kerk is de plaats waar we komen mogen. Dat is jaren door zo. Eeuwen door zelfs. Het is ook nu zo. We zijn hier op alle hoogtepunten van het leven. Rond geboorte, bij een doop. Als we belijdenis gaan doen. Bij een huwelijk. Maar ook bij het overlijden. De kerk is de plek waar we voor het aangezicht van God mogen komen met alle dingen die ons in het leven bezighouden. En zo zijn we er ook vanmorgen gekomen aan het begin van dit nieuwe jaar met het verlangen om met de dingen van het leven voor Gods aangezicht te zijn. Psalm 84 gaan we samen zingen, het eerste en het tweede vers. We gaan samen luisteren, gemeente, naar de woorden van Gods heilige wet, zoals ze tot ons komen in de 10 geboden en in de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gaf. We zingen daarna uit Psalm 19, een van de psalmen van de wet. We zingen het 5e en het 6e vers, waarin het gaat over het goede van de dienst van God. Er klinkt meteen in deze psalmversen ook een gebed om schuldvergeving en vernieuwing door. We willen dat zingen na de geboden. Er staat boven de 10 geboden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Met andere woorden, onderweg na de bevrijding uit Egypte, onderweg naar het beloofde land, geeft God zijn geboden aan Israël als een appel op zijn volk om trouw te blijven, om te blijven bij de verlossing die God gegeven heeft. Heilzame woorden die ook wij als gemeente uit de volkeren vandaag horen. Eerst over onze verhouding tot God. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God. Dat is een woord dat eigenlijk altijd wel even wat uitleg verdient. Naijverig in de zin van: God wil niet dat we een andere Heer dienen dan hem alleen. God gunt zijn eer en heerlijkheid niet aan een ander. En zo is God ook de God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, tot in de derde en vierde generatie van degenen die hem haten. Maar ook de God die barmhartigheid doet aan duizenden van hem die mij lief hebben, zo zegt hij, en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw slaaf, uw slavin, uw vee of uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. En dan in het tweede deel van de geboden, gemeente, gaat het over de relatie met onze naaste. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult de echt, het huwelijk, niet breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Ja, gemeente, voordat straks de dienst begon, waren we uiteraard met elkaar in de consistorie. En daar kwam Leo de consistorie binnenwandelen. En die zei, waar gaat u over preken vanmorgen? Ik zeg, over de liefde. Oh, zei die, over de liefde, dat kan ik goed onthouden. Gaat over de liefde, over de Heer Jezus en over de Heere God. Over die drie dingen, hè? Nou, ik zei al, dat weet je zo goed dat als ik zometeen stilval, dan kan ik jou wel vragen of je naar de preekstoel komt en dan even wil verder gaan, hè? Maar over die drie dingen, de liefde, de Heer Jezus en de Heere God. En dat zijn ook precies de drie dingen waar het over gaat in de geboden. Want we moeten beslist niet denken dat die geboden alleen maar een kwestie zijn van, ja, wat uiterlijkheden. Hè? Er wordt wel eens een beetje denigrerend zo over gepraat. Regeltjes. Maar dat is echt, ja, dat is eigenlijk heel kwalijk om de geboden van God in die sfeer te trekken. Het gaat in de geboden van God juist altijd over de liefde. En daarom kom je met die geboden ook nooit helemaal klaar. Zoals het met de liefde ook nooit helemaal aan een eind komt. En je altijd voelt, er is meer, het is breder, het is dieper dan wat ik haal. Zo is het ook met de geboden van God. En daarom heeft de Heer Jezus ook tegen ons gezegd, ik zal jullie een samenvatting geven van de geboden. En die samenvatting is een beetje meer dan alleen maar een herhaling wat je al wel wist. Die samenvatting betekent echt, je mag nooit vergeten waar het in de geboden van God over gaat. Precies zoals Leo het ook zei. Over de liefde, over de Heer Jezus en over de Heere God. En vandaar dat hij gezegd heeft, u zult lief hebben de Heere uw God. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. gaan gemeente over tot de dienst van het woord en we willen eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed en hem vragen om de opening van zijn woord en het licht van zijn geest. Laat ons bidden. Allergenadigste God, zo zijn we als gemeente samengekomen het oude jaar uit, het nieuwe jaar in. Gewoontegetrouw zijn we er weer. En we danken u ervoor dat het kan en dat het mag. Want het is een geschenk. De zondagse eredienst is onze krachtbron. We hebben het ontzettend hard nodig om het in het leven vol te houden en om trouw te blijven aan u en aan uw liefde. En daar zijn we ook echt voor gekomen, om iets van uzelf te zien, Heer Jezus. Want dat is ook werkelijk het enige dat ons vasthoudt en dat de dingen van ons leven nieuw maakt, dat ons bemoedigt en dat ons kracht geeft als wij u zelf mogen zien. En dat bidden we voor deze dienst. Laat het evangelie zo voor ons opengaan, Heer Jezus, dat wij ogen krijgen om te zien en oren om te horen en een hart dat open gaat. Maar wij bidden ook dat u zelf tevoorschijn wilt komen uit de woorden van het evangelie en dat u ons tegemoet wilt treden met een woord voor het hart, met een blijk van uw liefde, met een teken van uw gunst. Zegen ons allemaal hier in de kerk, groot en klein. We bidden voor iedereen die taak heeft in de dienst, de koster, de organist, al die mensen die zich ingespannen hebben om de dienst van vanmorgen te laten plaatsvinden. We danken u voor alle inzet. Zegen ook alle gemeenteleden die thuis de dienst meebeleven. En dat hoeft niet alleen hier in Gorkum te zijn, maar ja, dat kan zelfs over heel de wereld zijn. Misschien ook wel veel later. We bidden u, zegen ze met ons. Zo leggen we nu ons hart open voor u met een vraag. Heere, spreek tot ons. Om Jezus wil. Amen. We gaan gemeente samen de Heilige Schrift openen in een tweetal bijbelgedeelten in het Nieuwe Testament. Eerst uit de brieven, uit de Efezenbrief, Efeze 3, het slotgedeelte van het hoofdstuk. Dat is ook het bijbelgedeelte dat in het middelpunt staat vanmorgen. En daarna de evangelielezing uit Johannes 17. En we zingen. Na de eerste schriftlezing, gezang 95, vers 1 en 2. En na de tweede schriftlezing, gezang 95, vers 3. U merkt vanzelf ook wel dat dit lied, gezang 95, eigenlijk een berijming is van het bijbelgedeelte dat we lezen uit Efezen 3. Na de eerste lezing dus vers 1 en 2 en na de tweede lezing het derde vers van gezang 95. Efezen 3 vanaf het 14e vers. We horen daar het heilig woord van God. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machte is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Hier eindigt de eerste schriftlezing.
uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes uit het 17e hoofdstuk, een gedeelte uit het hoge priesterlijk gebed. Vooral dat gedeelte waarin de Heer Jezus bidt om eenheid van zijn discipelen. Johannes 17 vanaf het 18e vers. En daar luidt het heilige evangelie: zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn. Zoals uw Vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. En ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en dezen hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Psalm 133, de psalm van de liefde, zingen we straks als antwoord op de woordverkondiging. Ik wil dat jij bent. Zo luidt de titel, gemeente, van een boek van de Tsjechische priester en hoogleraar Thomas Halik. Een boek dat recent vertaald is in het Nederlands. Halik is tot geloof gekomen in de tijd van het communistische regime. En in die tijd is hij ook in het geheim tot priester gewijd. Tsjechië was het meest atheïstische land van Europa. En het draagt de sporen daarvan mee tot de dag van vandaag. En Halik heeft er zijn levenswerk van gemaakt om het gesprek te zoeken met zijn atheïstische tijdgenoten. Niet alleen in Tsjechië, maar ook daarbuiten. En hij is er bij uitstek gekwalificeerd voor, vanwege zijn wortels in dat communistische land. En in dit boek zegt hij: de liefde is het meest typerende element van het evangelie en van het christendom. Niet in de eerste plaats het geloof is het meest kenmerkend, want geloof kan op een bepaalde manier nog heel verstandelijk zijn en alleen maar te maken hebben met een stukje, met een segment van je bestaan. Maar de liefde is alomvattend. De liefde is existentieel. De liefde raakt je hele bestaan. En de liefde zegt: ik wil dat jij bent. Want de liefde is niet op zichzelf gericht. De liefde vraagt zich niet af: hoe kan ik beter van jou worden? Ze zegt zelfs niet: ik wil dat jij graag bent zoals ik je zie. Maar de liefde zegt: jij bent die je bent en daarom heb ik je lief. Daarom bemin ik je. Ik wil dat jij bent. En dat ene korte, krachtige zinnetje, gemeente, heeft Halik ook weer niet zelf verzonnen. Hij heeft het van Augustinus. De kerkvader Augustinus definieerde op deze manier de liefde. Hij zei: liefde betekent: ik wil dat jij bent, want het gaat me om jou. Zo spreekt de liefde tot de ander. Zo spreekt de liefde ook tot de ander met hoofdletters, tot God. Ik wil dat u bent. Ik heb u lief om wie u bent. Nergens andersom. Het is precies zoals in het boek Job. De duivel heeft een zwerftocht over de aarde gemaakt. En nu komt hij op visite bij God. Hij heeft overal rondgezworven en God vraagt aan hem: heb jij mijn knecht Job ook gezien tijdens je zwerftochten over de aarde? Want Job is een unieke man. Hij is rechtvaardig en vroom. Hij is godvrezend en hij wijkt van het kwaad. Hij moet niks van het kwaad hebben. Heb je hem gezien? Nu de duivel zegt: ik heb hem zeker gezien, maar geen kunst. Want ja, Kijk maar eens wat hij allemaal van u gekregen heeft. Hij heeft een prachtig gezin met 10 kinderen. Hij is de directeur-eigenaar van een bloeiende onderneming. Het gaat hem voor de wind. Hij blakert van gezondheid. Geen kunst natuurlijk. Maar u moet eens opletten wat er gebeurt als hij dat allemaal zou kwijtraken. Denkt u echt dat Job u dient zonder reden? Gelooft u nou echt dat die Job u dient om niet? Let maar eens op. Als u hem alles ontneemt, dan zal hij u vaarwel zeggen. Dan heeft hij meteen schoon genoeg van u. En dat is de grote vraag, gemeente, van het Bijbelboek Job. En het is meteen ook de diepste vraag die je elkaar kunt stellen. Waarom dien jij God eigenlijk? Dien jij God om niet? Om niet? Dien jij God alleen om God zelf? Alleen omdat Hij is die Hij is? En als dat eens op de proef gesteld wordt, dien jij God alleen omdat God, God is. Zoals je tegen je geliefde zegt. Ik heb jou lief. Omdat jij, jij bent. Niet om er beter van te worden. Niet om wat je mij oplevert. Maar alleen omdat jij, jij bent. En Halik zegt. Hier gaat het om. Dit is de kern van christen zijn. Ik wil dat jij bent. En zo opent hij het gesprek met zijn atheïstische tijdgenoten over de liefde. De liefde is de kern. We hebben gelezen uit de Efezenbrief, gemeente, en gehoord hoe de apostel de gemeente in Efeze op zijn hart draagt. Een gemeente in een wereldstad. Een kleine christelijke minderheid in een heidense omgeving. En de grote vraag is, hoe zal die gemeente staande blijven? Hoe zal die gemeente het volhouden als de tijd verder gaat? Hoe zal het met die gemeente gaan in de toekomst? En dat is bepaald geen vanzelfsprekendheid dat het allemaal wel verder rolt. Wij herkennen dat natuurlijk naadloos. Hoe gaat het met onszelf verder als de tijd voortgaat? Hoe gaat het met de volgende generaties? Hoe gaat het met onze kinderen en kleinkinderen? En Paulus bidt voor de gemeente. Ik buig mijn knieën, schrijft hij. Je ziet Paulus voor je in gebedshouding. De houding van aanbidding en overgave. Want dat is het, je knieën buigen. Aanbidding van hem die de koning der koningen is. En dat Paulus dat doet, bidden, dat is heel typerend. Want Paulus had zijn zaakjes goed voor elkaar, gemeente. Paulus had echt goed nagedacht over de aanpak van het werk in de gemeenten. Je kunt in handelingen en in de brieven zo traceren dat Paulus een duidelijke strategie had voor de verkondiging van het evangelie. Hij volgde een doordacht stramien in zijn contacten met mensen. Hij had een heel goed gestructureerd netwerk opgezet. In de tijd van e-mail en Facebook enzovoorts kun je er bijna jaloers op zijn. Maar hij had het goed geregeld, ook voor de coaching van de gemeenten die hij gesticht had. De dingen waren goed georganiseerd. Dat was allemaal aanwezig. Maar als het gaat over de kernvraag, hoe blijven we bewaard bij het evangelie, dan zie je Paulus zijn knieën buigen. Hij
bid. Dat is trouwens ook wel heel apart natuurlijk. Als in Handelingen verteld wordt over de bekering van Paulus, wat is er nou veranderd bij die man? Wat is er nou gebeurd? Dan krijgt Ananias, die discipel van Jezus die in Damascus woont, die krijgt een boodschap van God en zegt, die krijgt te horen, ja, je moet naar die man toe, want weet je wat er met hem aan de hand is? Hij bidt. Dus heel Paulus' bekering in twee woordjes. Hij bidt. Binnenkort, ik las het in de zondagsbrief, is bij ons in Wijk Beduursteden precies hetzelfde. Binnenkort is hier ook de week van gebed voor de eenheid van de christenen. Nou, dat punt van de eenheid als zodanig, daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Maar de kern is dat de weg van het gebed hoort bij het hart van ons kerk zijn en van ons christen zijn. Veel meer dan onze organisatie. Veel meer dan ons beleid. Gebed, dat hoort bij de nerven van ons christen zijn. Je kunt het ook anders zeggen. De afhankelijkheid van God. En van de bewaring door de geest van God. Hoort bij het hart van ons kerk zijn. Ik laat het mezelf ook zeggen, gemeente. Want ik ben ook zo iemand die ervan houdt dat de zaakjes goed geregeld zijn. Er goed over nagedacht is en zo. Maar voordat je het weet, heb je de illusie dat het met ons kerk zijn en met de lijn naar de toekomst afhangt van onze doordenking, van ons beleid, van onze visie, van onze dit en dat enzovoort. Daar kunnen we ook nog eens een keer flink gevecht over leveren met elkaar. Maar hier zie je Paulus zijn knieën buigen. En niet zijn knieën buigen om tegen God te zeggen, Heere, we hebben er goed over nagedacht, we vinden dat het zo en zo moet en wilt u het nou verder ook voor ons zegenen. Maar in pure afhankelijkheid. En het zou kunnen zijn, gemeente, dat het met ons kerk zijn in de westerse wereld op het ogenblik door de crisis heen gaat, omdat wij deze les opnieuw moeten leren. De les van de terugkeer naar God zelf en naar de afhankelijkheid van Hem. Echte afhankelijkheid, niet een soort pseudo-afhankelijkheid, zo van dat we wel de mooie woorden gebruiken, maar in de praktijk het gewoon zelf allemaal regelen. Maar echte afhankelijkheid. Ik denk soms is God bezig om dat ook wel een beetje hardhandig met ons te doen. Ons uit handen te slaan wat we allemaal dachten te hebben, wat we allemaal gebouwd hadden enzovoorts. Helemaal terug te brengen bij de houding van gebed en aanbidding. Ik buig mijn knieën, schrijft Paulus. Waarvoor dan? Dan schrijft hij dat Christus door het geloof in uw harten woont. Want het geheim van het geloof is niet dat je jezelf staande houdt, maar dat Christus in je woont. En hoe wordt dat zichtbaar? Waar komt dat in tot uiting? Wel, schrijft de apostel, in de liefde. Paulus concentreert alles op de liefde. En ik zou vanmorgen twee dingen daarover willen benadrukken, zoals Paulus ze hier schrijft. De liefde. Het eerste is dit. Als Paulus de liefde noemt, dan zegt hij, ik bid ervoor dat u in die liefde geworteld en gefundeerd zult zijn. Daarmee is meteen ook duidelijk dat hij niet bedoelt onze eigen liefde, liefde als onze daad, als onze actie, waarin we geworteld moeten zijn. Want dat zou zo'n beetje hetzelfde zijn als dat je je uit je eigen haren uit het moeras moet proberen te trekken. Maar het gaat om een veel grotere en veel diepere liefde, om God zelf en om zijn liefde. En die liefde is de vruchtbare grond voor het leven als christen. Als je verder leest in de Efezebrief, dan zie je dat de apostel er talloze voorbeelden van geeft voor de praktijk van het christenleven. Efeze 5 opent met de krachtige woorden: wandel in de liefde. Er zullen vast wel mensen in de kerk zijn vanmorgen die dat ooit als trouwtekst hebben meegekregen. Wandel in de liefde zoals Christus ons heeft lief gehad. Heb altijd de liefde van Christus voor ogen. Want die liefde is de voedingsbodem. En als je in Efeze 5 bijvoorbeeld leest, ook het slotgedeelte trouwens van Efeze 4 al, dan zie je alle concrete dingen van het leven van alle dag voor je. Want dat zijn geen vaagheden, maar het zijn echt de concrete dingen van het leven. In de Efezebrief past Paulus het bijvoorbeeld concreet toe op de relaties waarin wij leven. Je hebt in de brieven bijna overal wel, zoals dat heet, van die huistafels. Opsommingen van hoe je nou concreet christen bent in het leven van alle dag. En in die huistafels gaat het altijd over het huwelijk. Hoe ga je als man en vrouw met elkaar om? En hoe krijgt de liefde concreet gestalte in de manier waarop jij je vrouw benadert en jij als vrouw je man tegemoet treedt? Hoe krijgt de liefde concreet gestalte? Niet voor niets, zegt Paulus, wandel in de liefde zoals Christus ons heeft lief gehad. In de manier waarop wij met elkaar omgaan, is Christus zelf daarin herkenbaar. Huwelijk, gezin, talloze malen hebben de apostelen het daarover. Hoe je als vaders en moeders met je kinderen omgaat. En ook daar gaat het om precies dezelfde vraag. Of de gestalte van Christus herkenbaar is in je houding tegenover je kinderen. Kan je zoon, kan je dochter tegen je zeggen, zoals mijn vader altijd met mij bezig geweest is, daar heb ik de Heer Jezus in teruggezien. Zoals mijn moeder me voorgegaan is, dat waren maar geen verhalen, dat waren maar geen dode dingen, maar daar zag ik de Heer Jezus in. Wandel in de liefde, zegt de apostel. Hij zegt het ook voor de sociale verhoudingen. In die tijd, in de Efezebrief, daar lees je de termen meesters en knechten, slaven en heren terug. Slavernij was een geaccepteerd maatschappelijk verschijnsel. Moeilijk genoeg natuurlijk, maar op dat moment heeft dat zo gelegen. En Paulus heeft in ieder geval, andere apostelen ook, maar ze hebben in ieder geval gezegd, zoals de stukken liggen, gaat het erom dat in je houding ten opzichte van elkaar de liefde van Christus terug te vinden is. Meesters, hoe ga je om met je slaven? En knechten, hoe dien je je Heer? Hoe zit dat allemaal in elkaar? Is ook in die concrete verhoudingen iets van de Heer Jezus zelf terug te vinden? Dan zijn we natuurlijk ook allemaal heel dicht bij onszelf meteen. Als we leiding geven aan een onderneming, misschien een leidinggevende functie hebben ergens in het maatschappelijke veld of waar dan ook. En omgekeerd, zoals medewerker van een organisatie werkzaam zijn. Is in die concrete dingen de liefde terug te vinden? Nou, dat is wat Paulus hier zegt. Alles wat christen zijn inhoudt, dat zal het voor de toekomst niet redden. als het niet gebouwd is op de liefde. Want de liefde is de kern, de liefde die zegt, ik wil dat jij bent. En laten we ons niet vergissen, gemeente, liefde in de Bijbel is niet zoetsappig. Liefde is niet hetzelfde als laat allemaal maar gaan en het maakt allemaal niet uit enzovoort. Want wij weten allemaal ook wel dat het leven het uiterste van je spankracht kan vergen. En wij weten denk ik ook allemaal wel hoe mensen soms dwars op je weg kunnen staan. En hoe je eigenlijk liever zou denken, ik wil dat jij er niet was, in plaats van, ik wil dat jij bent. En dan voel je ook meteen waar het over gaat. Over die dingen die ons roepen om de Heer Jezus te volgen met zijn beeld voor ogen en niets anders dan hem. Nou, dat is het eerste, gemeente, dat ik eruit wil halen in dit Bijbelgedeelte. Het tweede is, als je goed kijkt, het is eigenlijk de andere kant van dezelfde zaak waar Paulus voor bidt. Hij bidt dat wij de liefde van Christus zullen kennen samen met alle heiligen. En ja, als je dit slotgedeelte van Efeze 3 leest, ik vind altijd dat je merkt dat Paulus hier de taal van de vervoering spreekt. Paulus heeft het over een kennen dat de kennis te boven gaat. Een woordspeling zit er in het Grieks van het Nieuwe Testament. Het gaat over iets waarmee je boven jezelf uitgetild raakt. Iets waarvan je helemaal in verrukking kunt raken. Zoals Paulus in 2 Korinthe 12 op een bepaalde manier over zichzelf vertelt. En dan legt hij echt zijn hart open. En dan zegt hij, weet je hoe dat nou bij mij is? Ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Dat is lyrische taal. Bijna buiten zinnen. Zoals je van jezelf nog wel weet. Dat je in een vlaag van verliefdheid kon praten, kon denken, kon fluiten, kon zingen, kon jubelen. Buiten je zinnen. En waarom is dat zo? Hoe komt dat nou toch dat de apostelen zo helemaal boven zichzelf uit kunnen gaan zingen? En dat je merkt van, ja, hier spreken ze een taal. Ja, daar worden ze totaal in meegenomen. Wat is dat nou? Daar kun je eigenlijk ook maar één ding over zeggen. Dat heeft ermee te maken dat het gaat over een liefde die ons leven redt. Dat het gaat over de liefde van hem die zichzelf voor ons gaf tot in de dood. Het gaat over een liefde, gemeente, die op deze manier het hart van het evangelie is. En inderdaad waar je over zou moeten jubelen met elkaar. Eigenlijk kan het bijna niet. Dat je rustig in een kerkbank blijft zitten als het over zo'n liefde gaat. Dat je dat rustig aan kunt horen. En ik zeg het net zo hard tegen mezelf hoor. Soms denk je, wat is dat toch van ons? Ja, dat we dat aan kunnen horen en kunnen we nog wel eens een boom over opzetten ook. En dan kunnen we zelfs de degens nog wel eens met elkaar over kruisen enzovoorts. En soms denk je, waar is de verwondering? Waar is die bij mijzelf? En waar is die bij ons samen, dat ik hem aanbid die zijn leven voor mij gaf? En maken wij daar niet soms iets heel platvloers van? Bijna een vanzelfsprekendheid, een algemeenheid. Nou, u hoeft op dit moment niet uit de bank te springen, gemeente, maar ik mag dat toch wel gewoon aan u vragen. Wanneer is dat geweest? dat je zei, ik ben echt zo in verrukking over de liefde van Christus, dat ik het niet meer weet hoe ik het uiten moet. De mensen vinden me misschien wel een beetje gek, maar ik ben er echt zo vol van. Wanneer is dat geweest? Paulus zegt, op deze manier de liefde van Christus kennen. Daar heb je elkaar ook voor nodig. Dat doe je samen met alle heiligen. Dit kun je eigenlijk alleen met elkaar beleven. In de lengte en de breedte van de geschiedenis. Met Augustinus en Franciscus. Met Thomas à Kempis en Geert Grote. Met Luther en Calvijn. Met Kolbrugge en Bonhoeffer. Met zoveel anderen, maar net zo goed ook in onze eigen tijd, in de breedte van de geschiedenis, samen met christenen in Afrika en Azië, in Zuid-Amerika en China. En niet te vergeten trouwens, ook nooit zonder Israël. Als wij denken dat we de liefde van God voor ons eigen clubje kunnen reserveren, dan zijn we de liefde juist kwijt. Niet voor niets hebben we gelezen uit Johannes 17. Bid Christus zelf om de eenheid onder zijn volgelingen. Dat is onmisbaar. Zonder eenheid met elkaar kunnen wij niet beleven wat de liefde is. En het trof me eigenlijk net al lezend ook opnieuw nog weer, hoe die woorden van de Heer Jezus missionair zijn. Hoe hij zegt, ik bid dat ze één zijn, opdat de mensen zullen zien hoe wij elkaar lief hebben en daardoor aangetrokken zullen worden. Dat is een wonderlijke wet in het Koninkrijk van God. Om zo persoonlijk mogelijk te beleven wat de liefde van Christus is. Om het zo persoonlijk mogelijk te beleven, heb je juist elkaar nodig. En dan komt alles erin mee. De nederigheid die we nodig hebben om niet langer te zeggen, ik weet het alleen maar. De openheid om onszelf los te laten. De onbevangenheid om de ander te vertrouwen. En de overgave om uit handen te geven. Meer dan wij ooit konden denken. En Paulus eindigt Efeze 3 met een machtige belofte. Want hij zegt, God is machtig. Niet wat wij kunnen. Niet hoe wij het denken te gaan redden voor de toekomst. Maar Gods belofte heeft het laatste woord. Hij is machtig. En met die belofte gaan we naar huis. Met die belofte gaan we dit jaar in. Hij doet meer dan overvloedig. Boven ons bidden en denken. Soli Deo Gloria. Amen. gaan samen danken en bidden. Ik zie dat de kinderen allemaal weer terug zijn uit de zonderschool, was dat vanmorgen, hè? Zo heet het toch hier, hè? Zonderschool. En ik zie dat jullie allemaal mooie tekeningen gemaakt hebben. Zelf getekend of gekleurd? Iets gekleurd wat? Laat eens zien. Doe eens omhoog, die papieren. Nou, zo hier en daar begint wat te komen. Oh ja, zie je, gekleurd. Ja. Ik las in de weekbrief die ik gekregen heb, dat het vandaag op de zondagsschool ging over wie zijn gelovig. Klopt dat? Ik zie nog niet zoveel reactie. Wie zijn gelovig? Ging het daarover? Klopt dat? Ja? En hebben jullie dat getekend, wie er gelovig zijn? En een beetje gekleurd, dat is tenminste wel te hopen dat mensen die gelovig zijn er niet alleen in zwart-wit op staan, maar ook een beetje gekleurd. Ja. En het zou helemaal mooi zijn als je naar die tekening kijkt. En het lijkt dan een beetje op een spiegel, hè? Je zou jezelf zien. Wie zijn gelovig? Ik in ieder geval wel, toch? Is wel fijn dat je dat zegt, of niet? Ik wil wel graag gelovig zijn. En misschien, ik denk als ik even naar de grote mensen in de kerk kijk, dat er ook wel mensen zijn die zeggen, nou, als ik mezelf alleen maar zou zien, dan zou ik misschien ook wel een beetje schrikken. Ik weet niet of ik daar altijd even blij mee zou zijn. Maar als ik dan zo kijk en ik zou de Heer Jezus zien, daar zou ik wel echt heel blij van worden, want het is toch precies zoals Leo het straks gezegd heeft, hè? Het gaat erom, om de liefde en om de Heer Jezus en om de Heere God. Hè? En als dat er is, ja, dat is het allerbelangrijkste. Nou, daar gaan we samen ook voor bidden. We gaan ook bidden voor zieke mensen in de gemeente, voor Lydie Monster gaan we bidden dat het goed met haar zal gaan, en voor haar man Jan. Tijd van de revalidatie die ze tegemoet gaan. We bidden voor Jasper Moret. We zijn dankbaar dat hij weer veilig thuis mocht komen. Van de week is er een vergadering van de kerkraad en de adviescommissie in verband met het beroepingswerk. Heel goed om dat ook samen in onze gebeden te gedenken. Alle mensen die verder zorgen hebben in het leven, daar bidden we samen voor. De verkiezing van ambtsdragers gaat er ook weer aankomen. We willen samen Gods aangezicht zoeken. En ja, mensen persoonlijk en ook allerlei dingen in het leven aan God opdragen. Zullen we danken en bidden. Lieve Heren, we danken u eerbiedig voor het evangelie dat we gehoord hebben. We danken u daarvoor dat het niet hoeft te gaan over ons, maar dat het gaat over u. En dat onze krachtbron niet zit in wat wij zelf regelen, maar dat die zit in u. En zo willen we u samen vanmorgen bidden om uw liefde, om uw kracht. Bidden voor de kinderen in de kerk. Ze zijn bezig geweest met de vraag, wie zijn gelovig? Daar hebben ze over gehoord uit de bergreden, wie er allemaal gelukkig zijn, wie er zalig zijn, wie er echt in u geloven. En hoe je dat dan dagelijks doet. Hoe je vrede sticht en hoe je geduldig bent en hoe je niet meteen overal bovenop vliegt en hoe je vertrouwt op u. We bidden dat we dat allemaal samen mogen doen. De kinderen in de kerk en de jonge mensen, we danken u dat ze er zijn met zoveel. We bidden voor de grote mensen, voor de ouderen, voor de oudere generatie, dat ze een voorbeeld zullen zijn voor de jongeren. Zo vragen we onder leiding van uw geest om samen te volgen op uw weg. We bidden voor de noden van deze wereld. Want als het daar nu over gaat, welke weg u ons wijst, Heer Jezus, dan wijst u ook echt de weg van de vrede. En dan zegt u, we willen dat alle mensen in de wereld die verantwoordelijk zijn, die macht hebben, die leiding moeten geven, dat ze vredestichters zullen zijn en geen ruziemakers en al helemaal geen oorlogshitsers, dat ze vrede zullen brengen en recht voor alle mensen. Dat willen we vanmorgen hier in de kerk ook bidden. Aan het begin van een nieuw jaar wilt u de groten van deze wereld, want zij staan toch ook wel heel speciaal in het licht. Wilt u ze het inzicht geven, wilt u ze ook de moed geven om niet te bouwen aan hun eigen macht, maar aan heil voor de mensen. We bidden voor de kerk in deze wereld, dat ze een eenvoudige, maar wel echt trouwe getuige van u zal zijn, midden in de wereld. Een plek waar de liefde het voor het zeggen heeft en niets anders. Een plek waar de liefde de toon aangeeft. En help ons, Heer Jezus, om in onze omgang met elkaar in de gemeente die liefde ook concreet gestalte te geven. Wijs ons uw weg. Wilt u zelf altijd in ons midden zijn? Want dit gaat alleen maar goed als u er bent. Als u er niet bent, dan wordt alles leeg en koud en kil. En we bidden, wilt u uit genade ook bij ons aanwezig zijn. Zegen het leven van de gemeente. We bidden voor het werk van de kerkenraad. Voor het beroepingswerk dat voortgang moet hebben. Zegen iedereen die erbij betrokken is, de beroepingscommissie, de kerkenraad, maar ook heel de gemeente, met uw wijsheid en met visie voor de toekomst. Maar waar we vooral om willen vragen, dat is dat we ook op dit concrete punt een gemeente zullen zijn die doet wat Paulus deed. Hij boog zijn knieën. En zo willen we dat ook doen. Zegen ook de verkiezing van ambtsdragers met het oog op de vacatures in de kerkenraad. Laat de kerkenraad eensgezind mogen zijn in het leiding geven aan de gemeente met het oog op uw dag. Zo bidden we voor elkaar als er ziekte is. Er zijn heel persoonlijke dingen. We willen bidden voor hen die het moeilijk hebben met hun gezondheid. Lidie Monster, voor haar bidden we en voor haar man Jan. Maar ook voor andere gemeenteleden die de kampen hebben met ziekte. Sterk ze met uw kracht. We danken u dat Jasper Moret weer veilig terug mocht keren van zijn missie in Griekenland. We bidden voor iedereen die zich wereldwijd inzet. Voor de verkondiging van het evangelie. Voor concrete hulpverlening. Laat het mogen dienen tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Danken u voor de ontmoeting met elkaar in de eredienst. Hoor onze gebeden en zie ons aan. In Christus naam. Amen.
Ons slotlied, gemeente, is gezang 313, de aangegeven verzen.
We zijn, gemeente, naar de kerk gekomen om God te aanbidden. We worden nu gezonden in de wereld om te dienen. En gaat u heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u de zegen van Christus. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.